voel me hoog verheven en ver verwijderd van u. Misschien ga ik zo meteen daar staan. Oké. Zo, hoe gaat het met u? Ja? Oké. Aan het eind van deze dienst nog beter waarschijnlijk. Ja. We hebben al heel iets goeds gedaan, samen gezongen. En zingen is heel gezond. Voor lichaam en voor onze ziel. En het woord van God willen we tot ons nemen. En we zullen ook nog een tijd nemen straks van gebed. Voor degenen die ons niet zo goed kennen. Bart en Marjan, Doornweert. We komen uit Ede. En we kennen Adrie en Marjolein al heel wat jaren. Al eigenlijk sinds 1994, 95. Met de beweging van de Heilige Geest. En sinds die tijd hebben we ook steeds contact gehouden. En ik kom hier meestal één keer in het jaar. Wij werken met Jeugd met Opdracht al 40 jaar. En wij werken vanuit Ede, maar we werken ook veel in India. En dat doe ik vooral vanuit mijn kantoor. Maar in het verleden hebben we daar ook 4 jaar gewoond. En we hebben 2 jaar in Nepal gewoond. Maar ik mocht al 25 jaar niet in India komen. Maar van een afstand hadden we wel heel veel contacten. En we ondersteunen daar heel veel plaatselijke zendingswerkers. Mijn vrienden in India hebben altijd geprobeerd om toch weer een visum voor mij te krijgen. Maar dat duurde allemaal zo lang. En 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar. Op een gegeven moment zeg ik, laat maar zitten. Maar ze hebben toch doorgezet. En ruim een jaar geleden ben ik van die lijst verwijderd en mocht ik weer in India komen. Dus afgelopen jaar was een soort van feestjaar. Ik ben 3 keer in India geweest. Dus op verschillende plaatsen in het noorden, in het centraal en ook in het zuiden. En ik sta opnieuw gepland om daar naartoe te gaan. En een gedeelte van de tijd gaat Marjan dan ook mee. Dus ik ga weer in maart, voor bijna 4 weken in India, om honderden plaatselijke zendingswerkers op te zoeken. Waar wij ook mee verbonden zijn, die wij supporten. En dan geef ik seminars op verschillende plekken. Dus ik heb er weer zin in. Dus, maar ik ben in Nederland ook bezig. En wat vooral op mijn hart ligt, om de gelovigen toe te rusten met de gaven van de Heilige Geest. Dat doe ik ook al heel wat jaren. Sinds 1991 geef ik cursussen op allerlei plaatsen. Ook op de Siloamboot waren we de afgelopen tijd weer. En dat was misschien dan ook de laatste keer dat we daar waren. Maar dan hadden we ook altijd goede tijden. Maar zo geef ik op verschillende plaatsen in het land ook toerustingsdagen en weekends. En samen met andere mensen bidden we ook voor opwekking. Want dat hebben we hard nodig in ons land. Uitstorting van de Heilige Geest. En wie van u leest wel eens over opwekkingen? Heeft wel eens boeken gelezen over opwekkingen? En wie van u bidt ook regelmatig voor opwekking? En wie van jullie heeft wel eens een opwekking meegemaakt? Misschien. Ja, je weet nooit precies wat het nou is. Want de ene keer is het zus en de andere keer zo. Maar wij zijn daar ook al jaren mee bezig. En in april hebben we een dag met Willem Ouweneel. Professor Dr. Willem Ouweneel. Wie kent hem wel? Wel van gehoord of van gelezen. Hij komt een dag bij ons in Ede om ons wat te vertellen over opwekking. Wat is opwekking? Hoe kunnen we ons erop voorbereiden? Wat moeten wij doen? Wat is Gods deel? En wat is de uitwerking van opwekking? Mocht je interesse hebben, ik geef even deze brochure door. Je kunt hem zo doorgeven naar achteren. Als je er één wilt hebben, dan. En je bent hartelijk welkom op zaterdag 13 april van 10:00 tot 5:00. We gaan luisteren over naar Willem Ouweneel, wat hij te vertellen heeft over opwekking. We gaan ook samen tijden hebben van lofprijs. En we zullen ook tijden hebben van gebed voor de opwekking in Nederland. Maar ook opwekking in ons persoonlijke leven. Ik heb ook een nieuwsbrief bij me, maar als je nog niet genoeg te lezen hebt, dan ligt daar nog een nieuwsbrief over de afgelopen keer dat we in India waren. Want je maakt ook verrassende dingen mee. Ik mag alleen als toerist naar India toe. We doen ook wat toeristische dingen. Daar helpen onze vrienden ons bij. En we waren in het noordelijkste gedeelte van India. Dat wordt ook wel het Zwitserland van India genoemd. En we zaten al op 2000 meter hoogte. Dat is al aardig hoog. En toen zeiden ze, zullen we nog een dagje nog wat hoger gaan? Naar een hoger pas. We zeiden, ja prima. Dus toen hebben ze ons meegenomen en door allerlei, met de auto dat wel. En toen zijn we op 4100 meter hoogte beland. Dus ik was van mijn leven nog niet zo hoog geweest. In Nederland kom je niet veel hoger dan 200 of 300 meter, denk ik. En, maar dat staat ook in die nieuwsbrief. Maar deze morgen wil ik graag wat delen met jullie over het volgende thema. En dat heeft te maken met de kracht van het woord van God en ook de kracht van de Heilige Geest en hoe die twee met elkaar meewerken. En we gaan kijken naar twee voorbeelden in de Bijbel. Eén in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament. En dat is ook, wij worden medewerkers van God genoemd. Dus we zitten in een samenwerkingsverband met hem, waar wij een deel doen en waar hij een deel doet. Zoals in Markus 16, daar staat dat de apostelen heen gingen. Zij dan gingen heen, staat er, en predikten overal. Dat was hun deel. En de Heer ging met hun mee en bevestigde het woord door de wonderen en de tekenen die er gebeurden. Dus daar zie je een heel mooi voorbeeld over die samenwerking tussen wat de mens doet en wat God doet. Wij kunnen niet alles doen, maar God wil toch dat wij ook een deel doen. En hij zegt, als jullie nou jouw deel doet, hoeft niet meer dan dat, dan zal ik de rest doen. Dat hebben wij ook geleerd in de afgelopen jaren, 20 jaar of zo, in het bidden voor de zieken. En het opleggen van handen. God zegt, doen jullie nou jouw deel? En dan geef mij dan de ruimte om mijn deel te doen. Maar vaak proberen we zoveel te doen, dat de Heilige Geest zegt, nou, wanneer mag ik nou een keer? En dan zijn wij klaar en zeggen, nou, dat was het dan. Maar dat we meer vanuit rust en wachten en hem gelegenheid geven om zijn werk te doen. Een mooi voorbeeld daarvan is in Ezechiël 37. Dat is het eerste. Dus het samenwerken van het woord en de geest. Of we kunnen ook zeggen, het samenwerken van de mens en God. En dan de vraag die wij hebben, wat moet ik doen? En wat kan God alleen maar doen? Ezechiël 37, bekend verhaal. Natuurlijk gaat dit over Israël. En over hoe God Israël tot leven zal brengen. Maar we mogen dit ook van toepassing brengen op onszelf. En onze maatschappij. En onze kerk, of ons eigen persoonlijke leven. Hier leren we een aantal principes uit. Het begint met een totaal onmogelijke situatie. Ezechiël heeft een visioen. De hand des Heren kwam op mij. En de Heer voerde mij mee in de geest naar buiten en zette mij neer in een dal. Dat was vol van beenderen en hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen. En zie, ze lagen in grote menigte door het hele dal verspreid. En ze waren zeer dor. En zeiden tot mij, mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? En ik zeide, Heer, u alleen weet het. Een heel verstandig antwoord. Dit is een totaal onmogelijke situatie van dood. En de Bijbel leert ons dat de dood in deze wereld is binnengekomen door zonde. En die heeft dat is doorgevreten in alle facetten van het leven. Daar hebben wij zelf de effecten van ondervonden, maar ook in onze relatie met elkaar is ook dood en verbrokenheid gekomen. En we herkennen dat in ons eigen gezin misschien, of in familiesituaties waarin er verbrokenheid is, eigenlijk dood en waar het niet sprankelend leeft. En dan is de vraag hier, die de Almachtige stelt, of de engel, weten we niet goed, die stelt de vraag aan de profeet, is hier nog hoop voor? Kan dit nog weer leven? En de profeet zegt, u alleen weet het. Nou, deze situatie is zo ernstig, het zijn niet alleen lichamen die net gestorven zijn, waarvan je denkt, nou dat is al moeilijk genoeg, of een lichaam wat al weken geleden gestorven is, waar nog alleen de botten van over zijn. Maar deze botten zijn ook nog eens een keer verspreid overal. Dus eigenlijk totaal onmogelijk. Maar dan gaat er wat gebeuren. Er komt actie in deze woestijn. En dan kijken we meteen naar wat het eindresultaat is. Het eindresultaat is dit. In vers 10. Toen profeteerde ik zoals hij mij bevolen had. En de geest kwam in hen en zij herleefden en gingen op hun voeten staan. Een geweldig groot leger. Dus in dit visioen gebeurt het volgende. Iets wat totaal onmogelijk is, menselijk gesproken, gaat veranderen. Er komt actie in dat dal. En het eindresultaat is een leger. En een leger is een toonbeeld van kracht en van energie. En als je militairen ziet die aan het marcheren zijn, dan sprankelt daar leven en een goede conditie uit. En, dus dat is precies het tegenovergestelde van dat dal met dorre doodsbenen die overal verspreid zijn. Dus dit is onze vraag. Wat gebeurt er tussen die onmogelijke situatie en dat er kracht en vitaliteit in terugkomt, wat gebeurt daar? En dan vragen wij ons af, wie doet dat eigenlijk? Is God hier bezig, die zegt, dat ga ik veranderen? Of speelt de mens hier ook een rol? En zo is het eigenlijk altijd, want beide spelen hier een rol. We gaan nu kijken van wat de mens doet en wat God doet. En zo is het ook in situaties die wij kennen waar dood is, en waar ziekte is en verbrokenheid en ellende die binnengekomen is. Daar wil God verandering brengen, maar hij wil de mens gebruiken. Hij zegt niet, ik ga het allemaal wel doen. Kijken jullie maar toe hoe het gaat gebeuren. Maar hij zegt, jullie doen jullie deel en dan doe ik mijn deel. Wat is hier het deel van de mens en wat is het deel wat God doet? Dit lezen we. In vers 4 staat, toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot hen, gij dorre beenderen, hoort het woord des Heren. God die zet de mens in actie. Hij zegt, dan moet jij het volgende doen. En dan legt hij hem precies in zijn mond wat hij moet zeggen. Dus dat is nogal makkelijk. Hij zegt, zeg het volgende maar. En hij zegt hem precies voor wat hij moet zeggen. De mens moet hier spreken. En hier wordt gesproken over profeteren, maar we zouden ook kunnen zeggen prediking, of waarheid spreken, of zingen. Dat heeft allemaal kracht. Het heeft te maken met wat er uit onze mond komt. En God zegt tegen de profeet, dan moet jij het volgende zeggen. Zo spreekt de Heere Heere tot deze beenderen. Zie, ik breng geest in u en gij zult herleven. Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij herleeft en gij zult weten dat ik de Heer ben. Nou, dat lijkt makkelijk. De profeet moet beginnen te praten, maar hij moet spreken tegen botten. Hij moet spreken in geloof tegen iets wat totaal onmogelijk is. Hij moet tegen deze botten zeggen, jullie gaan weer bij elkaar komen, dan gaat weer spieren over jullie komen en jullie gaan weer functioneren. En dit is het geheim van gebed ook, en proclamatie, en zingen, en lofprijs. Onze woorden hebben kracht en God wil daar zijn kracht aan verlenen. Dus ook het spreken in onmogelijke situaties doen we in geloof. Het bidden voor onze kinderen. Het bidden voor moeilijke dingen die zich voordoen. Het in gebed uitspreken of zingen over situaties. We staan als het ware in een dal van dorre doodsbeenderen en we spreken het leven van God uit. En dan vragen we onszelf af, wat heeft dat nou voor zin? Wat doet dat nou? God verleent daar zijn kracht aan. En dat zie je vervolgens. Al stamelend heeft de profeet misschien gezegd tegen die botten, dat gaat veranderen. Want wie praat er nou tegen botten? Dan moet je verstand kwijt zijn. Maar zo werkt dat in de geest. Ook in de voorbeelden van Jezus zien we dat. Dat hij spreekt tot een storm. Wie spreekt er nou tot een storm? Maar de storm luisterde. En wie spreekt er nou tot een dode die 4 dagen dood is? Dat doe je niet meer als je normaal bij je normale verstand bent. Jezus deed het en er gebeurde wat. Dus de kracht die er was in de woorden van Jezus, maar ook van de apostelen. Dus hier ligt onze kracht van gebed, van proclamatie, van zingen, spreken met autoriteit, ook over ziekte. Ziekte weg, in de naam van Jezus, we nemen autoriteit. Dus we komen in actie. En wat gebeurt er dan? En hier zien we hoe God meewerkt. Dan staat er, ik nu profeteerde, zoals mij bevolen was. Bijna zegt hij, ja, het moest mij, het kon niet anders. Zoals mij bevolen was. Hij moest precies zeggen wat God hem voorgezegd had en dat profeteerde hij. En toen gebeurde het wat. En dan staat er, en er stond een geruis en zie een beweging en de beenderen voegden zich aaneen, zoals ze bij elkaar behoorden. En ik zag toe, zegt hij. Dus hij spreekt en tot zijn stomme verbazing gaat er wat gebeuren. Hier staat het heel voorzichtig in het Nederlands, maar in een Engelse vertaling staat er, er kwam een geluid als van de donder, een donderend geluid, een schudden, alles begon te shaken, staat er. Schudden vond er plaats in die vallei. Hoe gebeurde het? En dan zegt hij, dat, terwijl dat allemaal gebeurde, die botten begonnen allemaal te bewegen en die skeletten werden weer gevormd. Die profeet die zegt, ik stond erbij en ik keek ernaar. Ik kan het. Ik denk dat hij gedacht, ik kan het niet geloven. Hij zegt, waar begon dat nou? Wie doet dat? Hij wist, dit is God. Maar hij wist ook, als ik niks gezegd had, ik zeg, nou zoek maar iemand anders, was er niks gebeurd. Dus hier zien we een perfect samenwerken tussen wat de mens doet en vervolgens zegt God, nou hou jij je mond maar en dan doe ik de rest. Dat is het mooiste, ook als je bidt voor zieken en je zegt, Heer, ik weet dit niet. Ik heb hier geen verstand van, dokters ook niet, maar ik zegen ze in ieder geval. Ik zeg, wees genezen. En dan wacht je en dan wordt de persoon aangeraakt. En dan gebeurt iets. De persoon begint te huilen of de persoon staat daar te shaken. En dan weet je, dit is God die aan het werk is. Dus de perfecte samenwerking tussen het gesproken woord en het werk van de Heilige Geest. Perfect samenwerken tussen de mens en God. Er kwam een geruis, een beweging en de beenderen voegden zich aaneen zoals ze bij elkaar hoorden. En ik zag toe en er kwamen spieren. Maar de geest was er nog niet. Wat we ook zien in dit verhaal, dat het gaat in etappes. Eerst een gedeelte en dan is het nog niet helemaal af. Dan moet er nog iets gebeuren. En vervolgens komt er een tweede fase. En dan staat er, daarop zeide hij tot mij, profeteer tot de geest. En we mogen zeggen, welkom Heilige Geest. Heilige Geest, ga uw gang. Doe uw werk, vernieuw, verfris. Dat doen we in gebed, ook al zeggen we, menselijk gesproken is hier geen hoop. En toch gaat God datgene gebruiken wat wij doen. Ik heb een theorie ontwikkeld in de loop van de jaren over wat onze rol is en wat Gods rol is in het herstel van de mens. Ook met bevrijding en genezing. En ik zeg nu, ons deel is 2% en de Heilige Geest doet 98%. Als wij zo ons best doen en maar proberen, dan kan het wezen dat we de Heilige Geest blokkeren. En dat er geen ruimte is voor hem. En dat het niet gebeurt vanuit rust. Hoe minder wij doen, wel ons deel doen, des te meer kan hij doen. Dan het tweede gedeelte, dan zegt hij, profeteer tot de geest. Profeteer mensen, kinderen, zegt tot de geest. Ze zegt de Heere, Heere, kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat ze herleven. Toen profeteerde ik, zoals zij mij bevolen had. En de geest kwam in hen, en zij herleefden, en gingen op hun voeten staan. Een geweldig groot leger. Soms denken wij dat het afhangt van ons perfecte gebed en of wij wel de juiste openbaring hebben ontvangen, of dat wij wel de mooiste preek hebben afgeleverd waar helemaal niks meer aan mankeert, maar zo is het helemaal niet. Met onze gebrekkigheden wil de Heilige Geest toch werken. Ik heb daar een mooi voorbeeld van een goede vriend uit Bangladesh, die... Die kennen we al jaren, al sinds 1991 ken ik hem. En hij is een van de leiders van Jeugd met Opdracht in Bangladesh. Hij moest voor een vergadering naar Zuid-India. Daar spreken ze totaal andere taal. In Bangladesh spreken ze Bengalees. In het zuiden van India spreken ze Tamil. En Barun, die vriend van ons, kan ook goed Engels. Maar hij moest daar voor vergaderingen naartoe. En toen was er iemand daar in Zuid-India, die was een gemeentestichter, een enthousiaste gemeentestichter. En die zei, Barun, wil jij voor mijn nieuwe gemeente, 5 jaar geleden begonnen, zijn ongeveer 100 mensen, wil jij iets zeggen? En hij nam hem mee naar die groep, maar die man die hem meenam, die kon geen Bengaals, maar die kon een heel klein beetje Engels, bijna niks. En die kon, Tamil was zijn taal. Maar Barun, die kon geen Tamil en die kon wel Engels, maar hij kon met die leider kon die ook eigenlijk niet goed communiceren, alleen maar goedemorgen, hoe gaat het, enzovoort. Dus hij dacht, ja, wat moet ik voor die groep? Maar hij dacht, maar misschien is daar wel een vertaler die mij dan kan helpen. Zo kwamen ze voor die groep en toen zegt die leider van die groep, die zegt, nou, vertel me wat. Ja, dacht, broer, wat moet ik vertellen? Jij kunt mij niet vertalen, want jij kunt geen Engels. En er is hier ook geen vertaler. Dus hij zei eerst maar eens halleluja. Dat verstaat iedereen. Halleluja. Iedereen enthousiast te antwoorden. Dus er zaten allemaal jonge gelovigen die heel open waren voor het woord van God. Maar Barun kon niks zeggen. En hij zei nog eens een keer in Tamil, had hij wel geleerd, ook halleluja, stotram, stotram. En dat zei dan ook iedereen heel enthousiast. En toen staat die leider van de groep naast hem, dat eigenlijk zijn vertaler was, maar die niet kon vertalen. En toen kreeg hij een briljant idee, Barun. Toen zocht hij een gedeelte op over in Matthäus van de bediening van Jezus. Wat Jezus deed toen hij hier op aarde was. Hij verkondigde de evangelie. Met het woord van God en de wonderen en de tekenen die erop volgden. Dus hij las dat voor, een aantal versen. En toen wees hij aan deze Tamilman wat hij zojuist gelezen had. Matthäus 4, vers 23 tot 25. Die zocht dat op in zijn Tamilbijbel en die las dat ook voor. Dat was de vertaling. En iedereen vond dat heel mooi. Toen zei Barun nogmaals een keer halleluja en stotterum. En toen dacht hij, ja, wat nu? Toen ging hij een paar bladzijden verder, las hij nog weer een stukje. Matthäus 9, vers 35 tot 38. Hij las het voor in het Engels en toen wees hij wat hij gelezen had en die las het toen voor. Na 10 minuten was hij uitgepraat. Toen dacht hij, ja, nou verder weet ik het ook niet. Halleluja nog een keer en stoteren nog een keer. En toen zei hij, nu gaan we bidden. En hij wees naar boven en hij bad, Heilige Geest, kom in deze gedoden. Net zoiets als in Ezechiël. En toen brak de kracht van God uit. Mensen werden aangeraakt. Mensen begonnen te huilen. Mensen werden genezen. Mensen kregen visioenen. Mensen stonden te shaken onder de kracht van God. En Barun was stom verbaasd. Net zoals de profeet in Ezechiël geweest moest zijn. Hij stond erbij en hij keek ernaar. Hij dacht, nou zo goed was die preek van mij nou ook niet. Ik heb er niks aan toegevoegd, ik heb alleen een paar versen gelezen. En de kracht van God kwam op die groep en dat duurde 1,5, 2 uur, 2,5. De Heilige Geest was druk bezig. En hij zegt, we kwamen veel te laat thuis, het was al midden in de nacht, de deur zat op slot, iedereen was al naar bed. Maar hij zegt, ik leerde mijn les. En dat was de les van 2% en 98%. Wij mogen ons deel doen. En God doet zijn deel. En veruit het grootste gedeelte. Dan gaan we nu lezen een gedeelte in het Nieuwe Testament. In Matthäus, Handelingen 10. Handelingen 10. Ook een bekend verhaal. Het wordt ook wel genoemd het Pinksteren van de heidenen. Je hebt het Pinksteren voor de Joden in Handelingen 2. Je hebt ook het Pinksteren voor de Samaritanen, toen de Heilige Geest daar kwam. En hier lezen we over het Pinksteren van de heidenen. We hebben geen tijd om het hele verhaal te lezen, want dat beslaat ongeveer twee hoofdstukken, bijna, Handelingen 10 en Handelingen 11. En dan lezen we dat God aan het werk is. Hij is aan het werk aan twee kanten. Hier is het verhaal van Petrus. En hier is het verhaal van Cornelius, de hoofdman. En God is zijn werk aan het doen in Petrus. En hij is ook zijn werk aan het doen in Cornelius en die hele groep militairen. Nou, die lagen elkaar totaal niet. Dat was een Jood en dat waren heidenen. En dat niet alleen, het waren ook de bezetters. Dus er was een enorme kloof tussen deze twee bevolkingsgroepen, Joden en heidenen. En een Jood werd niet geacht om ook maar over de drempel te stappen bij deze heidenen. Die werden honden genoemd. Die mocht je zelfs, als ze je aanraakte, dan werd je al onrein. Nou, God is aan het werk, de Heilige Geest is aan het werk in Petrus. Hij geeft hem een visioen. En hij is gewoon zijn gebed bezig, 's middags. En dan plotseling gaat de hemel open en er komt een laken naar beneden met allemaal onreine dieren. En dan zegt er de geest zegt tegen hem, slacht en eet. En hij zegt, ja, daar begin ik niet aan. Ik heb nog nooit iets gegeten wat onrein was. Dan herhaalt dit visioen zich 3 keer. En dan is hij aan het overwegen wat in de wereld betekent dit. Want hij viel in zinsverrukking, staat er. Hij kwam in een soort van geestvervoering. Die andere wereld werd zo reëel voor hem dat hij even helemaal kwijtraakte wat hier op deze aarde gebeurde. Hij was in zinsverrukking, staat er in vers 10, het laatste gedeelte. En dan in vers 17, terwijl Petrus bij zichzelf in onzekerheid was, wat het gezicht dat hij gezien had zou betekenen, zie, daar waren de mannen die door Cornelius afgezonden waren. Hij is nog aan het overwegen, wat in de wereld betekent dit? Hij weet het nog niet precies. Dus zo is het ook met leiding van God die wij soms ontvangen. Het is een klein stukje van wat we op dit moment moeten weten en de rest volgt nog. We willen het graag in één keer helemaal duidelijk hebben, dat we het helemaal snappen. Maar hij geeft ons een klein deel. En dan de gewone omstandigheden die leiden verder tot begrijpen wat er vervolgens gebeurt. Er staan een paar mannen aan de deur. En die hebben ook een heel verhaal achter zich. Want God was niet alleen in Petrus bezig, hij was ook bezig in Cornelius. Anders. Daar stuurt hij een engel naartoe. Bij Cornelius kwam een engel op bezoek. En die engel, die legt hem uit wat hij moet doen. Even kijken. Wat een gezicht. Die engel, die vertelt hem wat hij moet doen. En de engel zegt, ik ben tot je gekomen vanwege je gebeden en vanwege je aalmoezen. Die hadden blijkbaar indruk gemaakt in de hemel. Zijn gebed, maar ook de gaven die hij gegeven had. En dan neemt Cornelius, die onderneemt actie en die stuurt een paar mensen naar Petrus. En die nodigt hem uit om bij Cornelius op bezoek te komen. En dan gaat Petrus, die begint nu het plaatje wat beter te begrijpen, die gaat met deze mannen mee. Ze moeten een dag reizen en ze komen op de plaats van bestemming waar Cornelius woont. En nu is het zo dat God die hele groep al helemaal voorbereid heeft. Die heeft in de harten van deze mensen gewerkt, die heeft in de harten van Cornelius gewerkt. Dit zijn rauwe kerels die in oorlogssituaties zijn geweest. En wie weet wat ze allemaal op hun geweten hadden. En Petrus kan naar ze gekeken hebben van, nou, dat gaat jaren duren voordat die echt op een plaats zouden kunnen komen waar ze volgelingen van Jezus zouden kunnen zijn. Maar God was al veel sneller en hij was al veel verder. Cornelius zegt in vers 30, en Cornelius zeide juist voor 4 dagen, vers 30, van dit ogenblik afgerekend was ik op het 9e uur thuis in gebed. En zie, een man stond voor mij in een blinkend kleed. En hij zeide, Cornelius, je gebed is verhoord en aan je aalmoezen is voor God gedacht geworden. Zend dan iemand naar Joppe en ontbied Simon, die genaamd wordt Petrus. Deze is als gast in het huis van Simon, een leerlooier, aan de zee. Ik heb dan terstond iemand tot u gezonden en gij hebt er wel aan gedaan hier te komen. Wij zijn dan nu alle aanwezig voor het aangezicht van God om te horen al wat door u, de Heere, is opgedragen. Dus hier is Petrus, aarzelend. Hij had er echt geen zin in. Hij had zijn oogkleppen op, die heidenen, daar had hij helemaal geen visie voor, maar God wel. Gods hart was veel groter dan het hart van Petrus. Ondanks dat Jezus gezegd had bij het afscheid, ga heen, verkondig het evangelie aan de ganse schepping, begin in Jeruzalem, dan Samaria en de gehele wereld. Was de ene oor ingegaan, de andere oor uit. De Joden zagen ze zitten, nou die Samaritanen, oké, want die hadden ook een beetje wat Joods geloven ook nog, maar deze heidenen, dat kon natuurlijk nooit. Dan gebeurt dit. Petrus in vers 34 opende zijn mond en zeide, inderdaad bemerk ik dat er bij God geen aanneming des persoons is. Nu maakte het visioen, dat begon nu duidelijker te worden. Hij denkt, oh, dat had daarmee te maken. Dat God dingen die ik onrein noem, dat hij zegt, nee, voor mij is dat niet onrein. En dat had te maken met deze mensen, met deze Romeinen. En dan begint hij het verhaal te vertellen van Jezus. Wat Jezus gedaan heeft. Hij zegt, deze is Allerheer. Gij weet van de dingen die geschied zijn. Hij is rondgegaan in vers 38, goeddoende, genezen naar allen die door de duivel overweldigd waren, want God was met hem. Petrus is aan het praten. Hij doet hetzelfde eigenlijk wat die man in Ezechiël deed, of wat Ezechiël deed. Hij profeteerde en God werkte daarin mee. Maar Petrus had dat helemaal niet gedacht. Hij is nog aan het praten. Hij heeft in vers 42 komt, hij heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen dat hij het is die door God is aangesteld tot rechter over leven en doden. Van hem getuigen alle profeten tot een ieder die in hem gelooft vergeving van zonden ontvangt. Terwijl Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen. Petrus was nog lang niet klaar. We weten niet hoe lang hij gesproken heeft, misschien ook 10 minuten of een kwartier. Misschien was dit zijn inleiding. Misschien heeft hij gedacht, dan moet ik deze mensen gaan vertellen dat ze hun zonden moeten belijden. En dat ze dan gedoopt moeten worden. En dat ze dan ook de gaven van de Heilige Geest zullen ontvangen. Want dat had hij ook gepreekt op de dag van Pinksteren. Toen de mensen kwamen die zeiden, mannen, broeders, wat moeten wij dan doen? Petrus zegt, dat gaat als volgt. 1, 2, 3. Heb berouw. Laat je dopen. En dan zul je de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Dat is Gods normale programma. Zo had Petrus dat in zijn hoofd. Maar hier wordt het helemaal onderuit geschoffen. Want Petrus is aan het praten tegen deze groep. Misschien heeft hij gedacht, die moeten eerst de alfacursus doen. En dan moeten ze een cursus van bevrijding meemaken. En wie weet kunnen ze dan ook een klein beetje mee gaan lopen. God was veel verder met zijn programma. En hij deed het helemaal anders. Want hier komt, bang, de Heilige Geest op hun allen. En ik denk dat ze daarna ook gedoopt zijn. En waarschijnlijk hebben ze ook daarna berouw gehad. Want dat, reken maar dat deze soldaten ook vergeving nodig hadden voor alles wat zij op hun kerfstok hadden. Maar wat leert ons dit? God is veel groter, heeft een veel ruimer hart dan wij. En hij is ook al veel verder dan ons. Dus terwijl wij hier zitten op deze zondagmorgen, is hij ook al lang daar buiten bezig. Maar het punt is, hoe komen we in contact met die? En ik hoop ook in contact te komen met dat soort groepen. Ik heb dat wel eens een paar keer meegemaakt in het verleden, toen een Turkse vriend van mij meenam naar China. En daar waren we in zo'n grote miljoenenstad. En dan een beetje undercover gingen we dan met een taxi naar zo'n flatgebouw. En dan gingen we naar de zoveelste verdieping. En er zat een groep mensen van 30, 40 mensen. Oeigoeren, misschien wel van gehoord. Vervolgde moslimgroep. En die zaten daar. En we zaten eerst te eten. En ik probeerde wat te praten met die mensen, met een tolk. En toen verwachtten ze ook dat ik iets zou zeggen. En ik vertelde iets En na een poosje hield ik maar op. Ik zei, Heilige Geest, nou bent u aan de beurt. Voem, bam. En mensen werden aangeraakt en werden vervuld en werden gezegend. Diepe pijn kwam naar boven. En ik stond erbij, dat is Ezekiel, en ik keek ernaar. Ik stond erbij en ik keek ernaar. Ik zegende hier en daar wat. Mijn vriend ook, Turkse vriend, Eno. We liepen er wat tussendoor. Mensen vielen om, hadden visioenen, huilden. Van alles gebeurde er. Ik denk, nou, dat is een eigen handelingen 10 situatie. Petrus die sprak. Er was kracht in. God zegt, dat mag jij doen. En dan hou je mond maar, dan doe ik de rest. Want hij was nog lang niet klaar. Hij zegt, terwijl ik nog sprak. Bam. Hij was een beetje verontwaardigd eigenlijk. Terwijl ik nog sprak, viel de Heilige Geest op alle. Ik was nog niet eens klaar met mijn verhaal. Ik had nog geen oproep gedaan. Geen doop, niets. En God zegt, klaar, nu ik. Ik hoop dat dat vaker gaat gebeuren. Dat God zegt, je hebt genoeg gepreekt. Hou het wat korter en dan ben ik aan de beurt. Petrus moet het hele verhaal vertellen aan de leiders in Jeruzalem, want die geloofden er ook niks van. Dat kon nooit natuurlijk, dat de heidenen ook de Heilige Geest ontvingen. Maar Petrus zag het met zijn eigen ogen. Als hij er niet zelf bij geweest was, had hij het misschien ook niet geloofd. In hoofdstuk 11 vers 15, daar staat dat hij het hele verhaal vertelt aan zijn medeleiders in Jeruzalem. Hij zegt, en toen ik begonnen was te spreken, viel de Heilige Geest op hun. Zo van, ja sorry hoor, ik kon het ook niet helpen. Ik heb er verder niks aan gedaan. Neem me niet kwalijk, maar ik stond daar te praten voor de groep en bang. Hij zegt, ik was nog maar net begonnen. En toen viel de Heilige Geest al op alle. Zo van, ja, dat moet je niet bij mij wezen. De Heilige Geest is de schuld. Zo. Dat is opwekking. En is de Heilige Geest al zo krachtig bezig, dan, en dat zijn ook verhalen uit opwekking. Hoeven mensen bijna niks te doen. Alleen zingen, God loven, een paar getuigenissen en de Heilige Geest hier. En veel mensen die komen en nog meer mensen die komen. Dus daar zien we naar uit. Oké, maar we gaan. Ik laat het hierbij. Dat was mijn verhaal voor vanmorgen. Hoe God ons mee wil nemen om medewerkers van hem te zijn. Dat is het mooiste wat je kan overkomen. Wij doen ons deel en hij doet zijn deel. De kracht van woord en